En dan ga ik nu maar mooi de gasten verwelkomen die in de pauze gekomen zijn. En eigenlijk iedereen die in de pauze gekomen is, hartelijk welkom. Fijn dat jullie vanmorgen ook weer hier zijn en samen met ons deze themadienst willen meemaken. Broeder Rudy Hakvoort zal zo meteen ons dienen met het woord, zoals we dat zeggen. Hij heeft een boodschap voor ons. We willen eigenlijk de dienst doen zoals we dat gewoon zijn. Dat betekent dat we een lied zingen met elkaar en nogmaals een gebed uitspreken en dan onze broeder de gelegenheid geven om zijn toespraak te houden. Ik wens u allemaal hele fijne en gezegende dienst. Lied 209.
Heer Jezus, Vader in de hemel, we mogen hier weer zijn. Heer, en zijn we erg dankbaar voor. Samen in de naam van Jezus mochten we hier zijn vanmorgen en mochten we aan u denken wat u voor ons betekent en wat u voor ons bent. Heer, eenmaal zullen we in het Vaderhuis binnengaan. Heer, dat kan niet meer stuk, daar mogen we aan denken ook. Vanmorgen mochten we eraan uitvoerig bij stilstaan wat u voor ons betekent in brood en wijn. Heer, we prijzen uw grote naam hiervoor. En nu staan we voor een woordbediening. Heer, de heer Hakvoort zal een woordbediening voor ons hebben. En we willen voor hem een zegen vragen of hij woorden van u mag spreken. Wilt u ook onze harten openen opdat we uw woord goed mogen verstaan. Heer, zo willen we ook samen ons bij elkaar bij u opdragen. Het verdere van deze morgen. Om Jezus wil. Amen.
Goedemorgen, broeders en zusters. Vanochtend is het thema, een onderwerp wat volgens mij al een keer, één of twee keer eerder, bij u in het midden is gebracht. Het thema, gaan voor goud. En gaan voor goud, en dan is de bedoeling, dat zie je nu niet, ook niet hierachter, dat die U van goud tussen haakjes staat. En dan zou je ook kunnen lezen, gaan voor God. Gaan voor God, gaan voor goud. Als je voor God gaat, dan ga je voor goud. Dat zal wel de gedachte geweest zijn. Nu ben ik meteen een beetje eigenwijs geweest en heb gedacht van ik ga die twee uit elkaar trekken. Aan de ene kant gaan voor goud, aan de andere kant gaan voor God. En dan gaan we met elkaar bezien of dat op hetzelfde neerkomt of niet. En ik weet niet helemaal of het de bedoeling van de bedenkers van het thema was, maar dat is de interpretatie die ik daar deze ochtend aan wil geven. We hebben samen ook gezongen, alles aan u is goed en schoon, dus helemaal onduidelijk dat er goedheid en goud bij God te vinden is, ja, die wil ik ook niet lang laten voortduren, dat zult u zometeen ook merken. Wat we gaan doen vanochtend, dat is een aantal thema's bespreken aan de hand, of een aantal onderdelen aan de hand van dit thema. Allereerst, wie is je God? Een God met een kleine letter, wie dien je? Dan vervolgens God ontmoeten, vervolgens God voor je karretje spannen en tenslotte komen we terug bij goud of God. En bij al deze vier onderwerpen heb ik een Bijbelgedeelte wat we samen hopen te lezen en wil ik die verbinding leggen. En ik zou willen beginnen met het boek Exodus, dus als u een Bijbel heeft dan nodig ik u uit om die erbij te pakken. Exodus 24, vers 12 tot 18. Dat is het volk Israël. Dat is is uit Egypte gegaan. Is verlost door de machtige hand van God. En ze komen bij de berg Sinaï. Overigens zijn er hele goede redenen om aan te nemen dat die berg Sinaï zich niet in het Sinaï-schiereiland bevindt, maar in Arabië. Maar dat is een ander verhaal. De berg Sinaï en Mozes gaat daar omhoog. In vers 12 van Exodus 24 zegt de Heere tegen Mozes, klim op tot mij de berg op en blijf daar, dan zal ik u de stenen tafelen geven, de wet en het gebod die ik opgeschreven heb om hen te onderwijzen. En hen is het volk Israël. Toen stond Mozes op met zijn dienaar Jozua. En Mozes besteeg de berg Gods. Maar tot de oudsten zei hij, dat zijn de oudsten van het volk, wacht hier op ons, totdat wij bij u terugkeren. Aaron en Hur zijn immers bij u. Aaron was de oudere broer van Mozes. Wie zaken heeft, moet zich tot hen wenden. En daarop besteeg Mozes de berg en de wolk van de heerlijkheid bedekte de berg. De heerlijkheid des Heren rustte op de berg Sinaï en de wolk bedekte hem 6 dagen lang. En op de 7e dag riep hij tot Mozes midden uit de wolk. De verschijning van de heerlijkheid des Heren was als verterend vuur op de top van de berg ten aanschouwen van de Israëlieten. En Mozes ging de wolk in en besteeg de berg. En hij bleef op de berg 40 dagen en 40 nachten. Mozes zit boven op de berg Sinaï. En daar is hij in de aanwezigheid van God. En daar geeft God hem ook de wet. De 10 geboden. En een heleboel andere instructies en regels voor het volk Israël. Dit is het begin van de geschiedenis van Israël. Dat begint met een godsopenbaring. God openbaart zich aan Mozes, maakt zich bekend aan Mozes en via Mozes maakt hij zich bekend aan zijn volk Israël. En wat is zo kenmerkend aan die berg Sinaï? Dat is dat daar zo'n vuurwolk bovenop de top aanwezig was die de aanwezigheid van de Heere zelf symboliseert en dat Mozes daarin ging en daar oog in oog gestaan heeft met de heerlijkheid van de God van Israël. In het Nieuwe Testament verschijnt die heerlijkheid van de God van Israël ook aan het begin van het ontstaan van het volk van God. Dat is op de Pinksterdag, als de Heilige Geest dan neerdaalt. Dat is een ander thema. Dan gaan we een paar hoofdstukken verder, naar hoofdstuk 32. En daar daalt Mozes dan weer af. In hoofdstuk 32, vers 15... Dat is dus een lang verblijf van 40 dagen en 40 nachten op de top van de berg geweest. En dan staat er in Exodus 32 vers 15. Toen keerde Mozes zich om en daalde van de berg af met de twee tafelen der getuigenis in zijn hand. Tafelen die aan beide zijden beschreven waren, aan de ene en aan de andere zijde waren ze beschreven. Het zijn dus de twee stenen met daarop de 10 geboden. De tafelen waren het werk Gods en het schrift was het schrift Gods op de tafelen gegrift. Er wordt benadrukt dat de wet die Mozes meenam naar het volk de heilige regels van God waren voor zijn volk. En vers 17, dan dalen ze af en Jozua die had halverwege de berg gewacht op Mozes. En dan staat er toen Jozua het rumoer van een juichende menigte, het juichende volk hoorde, zei hij tot Mozes, er is krijgsgeschreeuw in de legerplaats. Misschien dat die berg nog in de wolk gehuld is, dat het zicht niet heel erg goed was. En Jozua hoort al wat kreten en wat rumoer van beneden. En dan zegt hij tegen Mozes, Mozes, het gaat niet goed, we worden aangevallen. En misschien dacht hij zelfs wel dat de Egyptenaren achter hen aangegaan waren met een nieuw leger en alsnog hun ingehaald hadden. Of de Amalekieten weer gekomen waren, of iets anders. In ieder geval een gevecht daar beneden in het kamp. Mozes, we moeten snel naar beneden. Maar Mozes, die zegt dan in vers 18, geen geluid van overwinningsgeroep en geen geluid van roepen bij nederlaag. Een geluid van beurtzang is wat ik hoor. Mozes zegt, ik hoor geen geschreeuw van een leger, ik hoor geen strijd, ik hoor geen overwinnaars, ik hoor geen vernederden, geen verliezers, ik hoor een feest, ik hoor feestgeluid. En dan komen ze beneden en wat zien ze dan? Dan zien Mozes en Jozua het volk Israël dansen om een gouden kalf. Vers 19, en zodra Mozes de legerplaats genaderd was en het kalf, het gouden kalf en de rijdansen zag, ontbrandde de toorn van Mozes. Hij wierp de tafelen uit zijn hand en verbrijzelde ze aan de voet van de berg. Dus Mozes die komt terug uit de heerlijkheid van God met die 10 geboden op 2 stenen platen en die smijt ze neer en die verbreekt ze. Dat is een heel moeilijk moment. Een heel moeilijk moment voor het volk Israël. Voor Mozes en voor de Heere God. Je moet zich voorstellen dat de Heere God het volk Israël gered en verlost had. Die staan daar als zijn volk aan de voet van die berg Sinaï. God wil een speciale relatie aangaan. In de profeten wordt gesproken over een liefdesrelatie tussen God en het volk Israël. En Mozes komt daar beneden met het eerste tastbare bewijs van die relatie tussen God en zijn volk. En het volk danst voor het gouden kalf. En Mozes die besluit als het ware om dat verbond wat God aangegaan is als het ware te verbrijzelen. Ongedaan te maken. Dat kan natuurlijk niet. Maar in beeld is het zo treffend. Want wat zou er gebeurd zijn als Mozes met die 10 geboden in dat kamp van de Israëlieten was binnengegaan? Dan hadden al die Israëlieten die wet gelezen. En die eerste en dat tweede gebod van die wet. Geen andere goden voor mijn aangezicht en geen gesneden beeld maken van iets wat in de hemel of op de aarde of onder de aarde is, daar had het volk Israël zich aan vergrepen. Ze hadden meteen op dag 1, zo gezegd, in de schuld gestaan bij God, verbondsbreuk gepleegd. Dat hebben ze sowieso gedaan. Maar Mozes, misschien in een impulsieve daad, die pakt die twee tafelen, die 10 geboden, en smijt ze kapot. Alsof het volk Israël niet oog in oog kan staan daar met die heilige eisen van God. Maar laten we een paar versen verder gaan, want u begrijpt nu natuurlijk al waarom ik op dit gedeelte terechtkom. Het is natuurlijk dat gouden kalf. In die eerste versen van het hoofdstuk, daar begint dat volk Israël een gouden kalf te maken. Eerst zeggen de Israëlieten tegen Aaron van Mozes is 40 dagen weg, die komt nooit meer terug, we moeten wat. En dan zegt Aaron in vers 2 van hoofdstuk 32, rukt de gouden ringen af die in de oren van uw vrouwen zijn, uw zonen en uw dochters, en brengt ze mij. Toen rukte het gehele volk zich de gouden ringen die in hun oren waren af, en ze brachten ze aan Aaron. Hij nam ze van hen aan, gaf er vorm aan met een stift en maakte er een gegoten kalf van. En ze zeiden, dit is uw God, Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd. Hier vindt u het maken van het gouden kalf. Die mensen, die Israëlieten, die komen bij Aaron. En de vraag is een beetje van, wat was de rol van Aaron op dit moment? Had hij zoiets van, nou, ik weet het ook niet meer wat ik met dit volk moet. Ik weet ook niet meer waar Mozes gebleven is. Ik ga maar mee, was hij misschien bang voor het volk? Of was hij misschien in zijn hart zelf ook afgedwaald? Het lijkt erop dat hij probeert om te zeggen, als het volk Israël behoefte heeft aan een tastbare, aan een zichtbare God. Dat hij eerst zegt, nou, als je een God wil, dan moet je er wat voor over hebben. Dat kost je geld. En dan vraagt hij goud aan al die Israëlieten. En misschien hoopt Aaron wel, als ik dit nou vraag, dan taaien ze af. Dan doen ze dat niet. Dan zeggen ze van, nou, we willen wel een God, maar we willen niet dat geld geven. Niet het goud geven. Maar die Israëlieten doen het wel. Die rukken al die sieraden af, geven het aan Aaron. En Aaron giet daar in het vuur van al dat goud een beeld van. Het gouden kalf. En later, als Mozes terugkomt, dan staat Aaron daar een beetje bedremmeld voor Mozes. En dan hoor je hem zo zeggen van, ja, gooi dit in het vuur. En kijk, plotseling kwam dit kalf eruit. Ja, kon het ook niet helpen. Het kwam zomaar uit het vuur. Nou, zo is het natuurlijk niet gegaan. Daar is Aaron echt heel actief aan bezig geweest. Daar heeft hij geformeerd en gemaakt. Dat gouden afgodsbeeld. En hier ziet u alweer die verbinding tussen God en goud. Goud en God is niet iets wat alleen met de Heere God te maken heeft. Heel veel goden van mensen hebben toch op een of andere manier met goud te maken. Dat zien we bij dat gouden kalf, dat is een gouden beeld, ziet er prachtig uit. Maar wat is het kenmerk van dat gouden kalf? Dat is gemaakt door mensen. Het is een beeld wat gemaakt is door mensen. Het is geen beeld wat kan verlossen. Nu is het een beetje moeilijk, want de uitleggers zijn er eigenlijk over verdeeld van, wat was dat nou, dat gouden kalf? Was dat een afgodsbeeld of was dat iets anders? En dat hangt er eigenlijk een beetje van af, dus een beetje een zijweggetje, hangt er eigenlijk een beetje van af of dat gouden kalf een Egyptisch afgodsbeeld was of een Kanaanitisch afgodsbeeld. Als het een Kanaanitisch afgodsbeeld was, dan was niet zozeer dat kalf de afgod, maar dan symboliseerde dat kalf als het ware de troon van een onzichtbare godheid. Er zijn heel veel beeldjes gevonden in Israël, er waren heel veel kleine beeldjes trouwens, en van goud, en dat zijn dat soort kalven, dat zijn afgodsbeeldjes. Maar in de mythologie van Kanaan, van het heidense Kanaan, waar Abraham, Isaac en Jacob gewoond hebben, daar vormden die beeldjes als het ware de dragers van de godheid. Dus niet een beeld van God zelf, maar als het ware de plek waar God op huist. Misschien net een beetje zoals de tabernakel niet een beeld van de godheid is, maar dat is de plek waar God woont, zichtbaar woont in de wolkolom. Aan de andere kant zijn er andere uitleggers die zeggen van ja, nee, Israël, dat komt uit Egypte. En in Egypte had je de god Apis, en die werd ook afgebeeld als een stier, dus dat beeld zelf was een god. Nou, maakt niet zo heel veel uit, de essentie is hetzelfde. In ieder geval het volk Israël, dat danst daar voor dat gouden kalf. En Aaron die zegt nog, als dat kalf gemaakt is, we gaan een feest voor de Heere houden. Misschien dat inderdaad het beeld wel is van dat kalf is als het ware de zichtbare vertegenwoordiging van de aanwezigheid van de Heere, maar voor de Heere maakt het niet uit. Of je nou het eerste of het tweede gebod overtreedt, beide brengen het volk schuldig voor God. Israël moest eigenlijk kiezen. Ze moesten kiezen wie hun God was. Voor welke God wilden zij leven? Welke God wilden zij dienen? Wilden ze die onzichtbare God, die daar in die heerlijkheid was, die niet benaderd kon worden, wilden ze die God dienen? Of wilden ze een afgodsbeeld dienen? Welke God dient Israël? Dienen ze een God die ze kunnen zien? Of dienen ze een God die zich hult in de majesteit en de donkerheid van de berg? Later zal de profeet Jesaja, die zal de draak steken met afgodsbeelden, Jesaja 44. Dan zal hij zeggen van kijk, de mensen die lopen daar een boom, die hakken die boom om. En van de ene helft bouwen ze wat moois, een huis, of ze doen wat bouw, maken er een vuurtje van. En met de andere helft van die boom gaan ze aan de slag en maken er een fantastisch beeld van. En als het beeld klaar is, dan knielen ze voor dat beeld en dan aanbidden ze het als hun God. Hoe kan dat nou? Het is een God die ze met hun eigen handen hebben gemaakt. En als we het hoofdstuk lezen, dan gniffelen we een beetje om die domme heidenen die zomaar buigen voor een beeld. Maar nu komen we bij onszelf. God of goud? Wat is eigenlijk onze God? Wat is onze God in ons leven? En dan ga ik ervan uit dat wij dus niet, net als die heidenen of al die volken, daar allerlei beelden maken en daar driemaal daags voor knielen. Maar dan gaat het erom van wat dienen wij of wie dienen wij? Wie dienen wij in ons hart? Wie heeft de eerste plaats in ons leven? Wat obsedeert ons? Wat houdt ons bezig? Wat is onze eerste liefde? Is dat de heerlijkheid van de onzichtbare God in de hemel, die je alleen door het geloof kunt zien, maar nog niet met je ogen? Of is dat dat wat we om ons heen zien? Goud. Ja, goud is tegenwoordig zo duur, dat hebben we niet meer. Geld, carrière, bepaalde mate van voorspoed of een baan of noem maar op wat je vandaag de dag allemaal kan in beslag kan houden. Welke God dienen wij? Wat is onze God? Nou, zult u zeggen van ja, kijk, Israël, gouden kalf, één keer, Mozes die bidt voor ze, ze gaan verder, komt allemaal goed met Israël. Nou, zo simpel is dat niet, want dat gouden kalf, dat vindt u een paar keer terug in de geschiedenis van Israël. Hier heeft u twee momenten. L'histoire se répète, dat is Duits. Dat wil zeggen, de geschiedenis herhaalt zich. En u vindt het bij Gideon en u vindt het bijvoorbeeld bij Jerobeam. Gideon, die heeft op een gegeven moment het volk Israël bevrijd. En dan komen ook die volksgenoten en dan zegt hij van joh, doe al die ringen en die uit je oren maar af. Herinner meteen aan het gouden kalf. En dan maakt hij een van de gouden efotten van. Dus zo'n borstschild van de hoge priester, die kledij van de hoge priester. En het wordt een afgodsbeeld. En daar bedrijven ze afgoderij mee. En later Jerobeam, als het rijk van Salomo gesplitst is in twee- en tienstammenrijk, de tempel in het tweestammenrijk staat, dan zegt Jerobeam van nou dat kan allemaal niet, we maken onze eigen tempels wel. En dan richt hij twee afgodsbeelden op. Eentje in het noorden, eentje in het zuiden. In Dan en Berseba. En het volk Israël kan daar, als het ware, ja, de heren dienen. Maar eigenlijk komt het neer op de afgoden dienen. U vindt de geschiedenis zich herhalen. En vandaag de dag, als we heel diep in onszelf kijken, denk ik dat er ook wel dingen zijn in ons leven waar je moet zeggen van, misschien is het toch een gouden kalf. Misschien zijn er toch dingen in ons leven die we voor onszelf hebben opgericht en niet van de Heere God komen. Laten we eens even gaan naar wat de Heere God voor ons heeft. Dit is een foto van de tabernakel, een heuse tabernakel, die staat in Israël. Mocht u daar ooit nog komen, dan is een bezoek aan de kopermijnen van Salomo aanbevelingswaard. Dat is helemaal in het zuiden, vlakbij Eilat. En daar heb je dat park en heb je ook een tabernakel op ware grootte. Die hebben we ooit hier in Nederland ook een tijdje gehad, zo'n ding. Daar staat er ook eentje. Nou, het aardige is, je krijgt een beeld van hoe dat is. Het is allemaal niet met goud en zilver uitgevoerd, maar met een op goud gelijkende verf en een op zilver gelijkende verf om het betaalbaar te houden. Maar dat begrijpen we. Maar het is heel mooi om te zien hoe God zich wilde openbaren in het boek Exodus aan zijn volk Israël. En wat het kenmerk dan wordt van de ontmoeting met God, is goud. Als u die tabernakel ingaat, dan ziet u eerst van buiten die doeken en dan gaat u verder, komt u langs zo'n altaar en zo'n wasvat en dan gaat u het heiligdom in. En in dat heiligdom, daar wordt alles van goud. Dan moet je als het ware daar ingaan en dat voorste heiligdom heeft dan gouden muren en er staat een kandelaar en een reukofferaltaar en een tafel met brood, allemaal van goud. Daar is dan weer een gordijn, het voorhangsel. En als je daar door naar binnen gaat, dan kom je in het allerheiligste, het heilige der heiligen. En daar staat de ark van God. De troon van God. De ark was geen afgodsbeeld in de zin dat de ark God symboliseert. Die ark symboliseert de troon van God. De voetbank voor zijn voeten. God rust daar. Maar het is God niet. De tabernakel is de plaats waar God vroeger woonde op deze wereld. Maar het is God niet. Het is de plek waar je God kunt ontmoeten. En als Mozes te horen krijgt er tussen de cherubs, daar zal ik tot jou spreken, daar zal ik je ontmoeten, dan wordt gedoeld op die engelen die daar op de ark staan. Die engelen die met hun vleugels elkaar raken en die naar beneden kijken. Nou, u kent dit beeld ongetwijfeld. Het is een prachtig beeld van de Heer Jezus Christus. Die ark was gemaakt van hout, een houten kist, en die was van binnen en van buiten overtrokken met goud. En als u een beetje ingewijd bent in de beelden van de schrift, van de Bijbel, dan weet u dat hout een beeld is voor iets wat uit de aarde voortkomt, voor de mensheid. Mensen in zijn algemeen, de mensheid van de Heer Jezus Christus. En goud een beeld is van de goddelijkheid. In de Heer Jezus Christus vindt u zowel God de Zoon als een kind dat ons geboren is. Een mens die op deze aarde geleefd heeft. God en mens in één persoon. Waar ontmoeten de mensen en God elkaar? Die ontmoeten elkaar in Jezus Christus. Want er is maar één middelaar gegeven onder de hemel, waardoor we behouden kunnen worden. En daarop heeft u die gouden plaat liggen. Die plaat daaronder waar die engelen naar kijken. Dat is massief goud. En dat wordt het verzoendeksel genoemd. Dat goud, dat spreekt van Gods gerechtigheid, Gods oordeel. Die engelen, die cherubs, zijn oordeelsengelen. U vindt die cherubs bijvoorbeeld al bij de Hof van Eden. Als Adam en Eva worden weggejaagd, dan staat daar een cherub met een flikkerend zwaard die toegang te bewaken. Dat is de engel van het oordeel. En die kijken als het ware naar beneden. U weet natuurlijk ook wat Mozes in die ark moest leggen. Hij moest daar onder andere de 10 geboden in leggen. En die cherubs die keken naar beneden en die zagen als het ware die wet van God. En als de engelen van het oordeel die Gods gerechtigheid moeten hooghouden, de wet zien, dan moeten ze oordeel brengen over de mensen. Maar eens in het jaar moest de hoge priester naar binnen gaan om daar bloed te sprenkelen op dat verzoendeksel, op die gouden plaat. En er wordt als het ware die wet van God die in de ark ligt, die wordt bedekt door het bloed van een onschuldig offerdier. En daardoor ontstaat vergeving voor Israël en voor ons. Dat beeld wordt helemaal uitgewerkt in het Nieuwe Testament. Dat wordt uitgewerkt en er wordt gezegd, die hoge priester die naar binnen gaat is een beeld van de Heer Jezus Christus. Die eens en voor altijd verzoening heeft gedaan. En het bloed wat hij daar brengt, ja, die hoge priester vroeger bracht het bloed van een dier, een onschuldig dier. Maar het bloed wat voor ons verzoening doet, dat is het bloed van de Heer Jezus Christus zelf. En zo kunnen wij als het ware met de hoge priester het hemelse heiligdom binnengaan. Gaan voor God of gaan voor goud. Ziet u het verschil met het gouden kalf en dit? Het gouden kalf was misschien een beeld van God, iets wat mensen zelf gemaakt hebben. Maar dit is niet meer en niet minder dan een symbool wat God zelf heeft voorgeschreven aan Mozes. En wat Mozes gemaakt heeft en waarin God iets leert van wie hij zelf is. Waarin God mensen leert hoe machtig, hoe groot, hoe heilig, maar ook hoe genadig en hoe liefdevol hij is. Dat hij mensen bij zich wil in zijn aanwezigheid. Dat hij een toegang biedt voor mensen die zondig en die schuldig zijn. Zelfs het volk Israël, wat zo direct al meteen aan die eerste geboden gebroken heeft, met het gouden kalf. In dat volk, in het midden van dat volk, komt die tabernakel te staan. En God zegt van hoe schuldig en hoe zondig je ook bent en hoeveel eigen goden je ook dient. Ik zet mijn ontmoetingsplaats in jullie midden, want ik wil mij kunnen laten vinden. Weet u waarom de Heer Jezus in deze wereld kwam? Precies hetzelfde. We waren allemaal mensen die onder de schuld stonden bij God, die verkeerde dingen hebben gedaan. Maar God zegt, ik wil mij laten vinden door deze mensen. Ik wil een toegang maken tot mijn aanwezigheid in de hemel. En hij stuurde de Heer Jezus Christus onder ons. Om ons die weg te wijzen naar hem toe. God ontmoeten. Dat was het tweede deel. Het derde deel. God voor je karretje spannen. Als we die ark vervolgen, dan gebeurt er nogal wat mee. Uiteindelijk komt die ark in Silo te staan in de tijd van Samuel. U kent dat wel, het boek Samuel. En dat jongetje wat daar in de tabernakel dient, helpertje van Eli. En dan gebeuren er een aantal dingen. En laten we met elkaar lezen. 1 Samuel 4. 1 Samuel 4 vanaf vers 3. Eli was de laatste richter met die goddeloze zonen als priester Hofni en Pinehas. En die maakte er letterlijk en figuurlijk een potje van. En dan moet God zijn volk opnieuw oordelen. 1 Samuel 4 vers 3. Toen het volk in de legerplaats terugkeerde, zeiden de oudsten van Israël: waarom heeft de Heere ons heden de nederlaag laten leiden tegen de Filistijnen? In die tijd was het een beetje een moeilijke tijd in de wereld. Je had een aantal hele grote wereldrijken. In het zuiden was eigenlijk tot dit moment het Egyptische Rijk het machtige rijk. In het noorden had je het Hethitische Rijk. De rijken uit het oosten, Babel en Assur, hadden allemaal een neergang. Die zouden later pas weer opkomen. De twee grote rijken die elkaar altijd in evenwicht hielden in de tijd van de richter waren de Hittieten en de Egyptenaren. Maar beide rijken raakten eigenlijk in deze periode in verval. En dan zie je dus heel veel volken zich verplaatsen en opkomen. Eén volk wat heel groot kon worden in deze tijd, natuurlijk door de hand van God die de geschiedenis leidt, zijn David en Salomo. Juist in deze tijd waarin Egypte en het Hittitische Rijk in verval raakten, was het mogelijk om een machtig rijk te bouwen, het Rijk van Salomo. Maar een ander rijk wat opkwam in deze tijd was het volk van de Filistijnen. Die kwamen waarschijnlijk van Kreta, die waren bij Palestina aan land gekomen en wat nu de Gazastrook is, daar hadden ze 5 steden. En die Filistijnen, die waren niet tevreden met het stukje Gazastrook, die gingen verder en die vielen ook de Israëlieten aan. En het volk Israël kon geen weerstand bieden. En dan zeggen ze in vers 3 van: wat moeten we doen? Weet je wat? Laten wij de ark van het verbond des Heren uit Silo halen, zodat die midden onder ons komen en ons verlossen uit de macht van onze vijanden. En daarop zond het volk bericht naar Silo, daar stond dus de tabernakel, en ze brachten vandaar de ark van het verbond des Heren der Heerscharen die op de Cherubs troont. U ziet aan de bewoording hoe de Bijbelschrijver, hoe God hierover denkt. Het volk Israël heeft het moeilijk. Dat volk wordt wederom gekenmerkt door hun eigen godsdienst, door hun eigen hebzucht. Kijk maar naar die priesters Hofni en Pinehas. Kijk maar hoe het gaat, ze zochten de Heren niet, de tabernakel was een beetje in verval. Vervolgens raakt het volk in de problemen en hebben ze de oplossing, weet je wat? We gaan de ark erbij halen. We halen God er wel even bij. Het is nu wel even handig in ons leven om die ark erbij te slepen. Nou, letterlijk doen ze dat, hè? Ze halen de ark erbij, maar ze halen niet God erbij. Ze zochten de ark, ze zochten het goud. Ze zochten niet God, degene die op de Cherubs troont. En ze sturen bericht, en in vers 4 moet u het voorstellen, moet u goed opletten wat er staat. Ze brachten vandaar, en staat hier niet zomaar, ze brachten vandaar de ark. Nee, God benadrukt hoe hij naar die ark kijkt. Hij noemt het de ark van het verbond des Heren, die afspraak tussen God en zijn volk. En niet zomaar de Heren, maar de Heren der Heerscharen. Dat wil zeggen de God die de legers commandeert. De legers van Israël. Maar ook alle hemelse legers, de sterren worden heerscharen genoemd. Maar ook de engelenmachten worden de heerscharen genoemd. Die God heeft een ark. En die ark wordt gehaald. En wordt ook nog eens gezegd, de God die op de Cherubs troont. Deze God wordt erbij gesleept om even een verschil te maken in die strijd met die Filistijnen. En dan staat er, als die ark komt, dan vers 5, dan begint Israël te juichen, we hebben de overwinning, want vroeger heeft deze God ons de overwinning gegeven bij Egypte. En als je verder leest, dan ziet u dat de Filistijnen, die beginnen te wenen en te jammeren, want die denken van, ja, die God, die heeft vroeger het hele volk Israël overwonnen. Hoe kunnen we daar tegen winnen? Maar ze doen het toch, ze gaan toch de strijd aan, en tot de verbazing van zowel de Israëlieten als van de Filistijnen, winnen de Filistijnen. Vers 11. Ook werd de ark Gods buitgemaakt. En de beide zonen van Eli, Hofni en Pinehas, vonden de dood. Dat gebeurt er als Israël denkt God voor zijn karretje te spannen. Het volk Israël had een plan en God werd daarbij gehaald. Er werd niet gezocht naar het plan van God. Er was geen vernedering, verootmoediging, kleinheid voor God. Maar we hadden God nodig, zullen ze gezegd hebben. Hij moet nu even komen. En als we gewonnen hebben, dan brengen we God weer vrolijk terug naar die tabernakel, doen die gordijnen weer dicht en is alles weer goed. Dan gaan wij weer verder met ons leven. En die ark die staat er maar weer. Mag ik het even toepassen op onszelf? Wandelen wij de weg van het plan van God? Of wandelen wij de weg van ons eigen plan? En af en toe is het handig voor ons eigen plan als we God er even bij halen. Natuurlijk gaan we naar de dienst op zondag en natuurlijk bidden we en Bijbel lezen we. Maar we hebben ons eigen plan voor de toekomst en voor nu. We hebben ons eigen carrièreperspectief, daar werken we voor. We hebben alles volgens onze eigen regels. En als het even tegen zit, als we ziek worden of als er problemen zijn, halen we God erbij. En God helpt ons eruit en vervolgens plaatsen we God weer in het heiligdom en gaan we verder met ons leven. Dat is God voor je karretje spannen. En het gaat ook dramatisch mis. De ark die raakt dan in de handen van de vijand. Als u naar het eind gaat, vers 19, heeft Eli dat ook gehoord van die ark. Hij valt achterover. En dan staat er dat zijn schoondochter, de vrouw van Pinehas, zwanger was en die baart dan. En er komt dan een kind, vers 21, en ze noemt de jongen Ichabod. Weg is de eer, de heerlijkheid uit Israël, omdat de ark van God was buitgemaakt. Ichabod. Eli, er staat ook ergens dat Eli ook zwaar was, ergens in deze versie, ik kan het zo snel niet zien. Er wordt hetzelfde woord voor heerlijkheid gebruikt. Eli was een vetzak, een dikke man, die zat blind op zijn stoel voor de tabernakel, was de hoge priester. Hij zag niks meer, hij kon niks meer. En de heerlijkheid van God, die verliet, hetzelfde Hebreeuwse woord, die verliet Israël. En dan komt die ark in het land van de Filistijnen. En dan zult u zeggen, wat gebeurt er nou? U kent de geschiedenis ongetwijfeld. Die wordt daar in die andere tempel gezet. Die tempel van de god Dagon. Dat was zo'n lokale god. Nou, lokaal, die was ook in andere landen, ook in Assyrië en Oegariet, andere plaatsen, werd die geëerd. En die ark die werd er neergezet zo van, de god van de Israëliet is buitgemaakt en die moet hulde bewijzen aan de god Dagon. En die Filistijnen maakten eigenlijk dezelfde fout als de Israëlieten. Die dachten, als je die kist nou maar hebt, dan heb je de God van Israël. Nou, die kist hadden ze. Maar de God van Israël hadden ze niet. En de volgende dag komen ze daar en het beeld is van zijn sokkel gevallen. En ze zetten het weer rechtop. En de volgende dag komen ze weer en het beeld is weer gevallen. En zijn hoofd en zijn handen liggen eraf. Dat waren, als je overwonnen was als volk, dan werd je hoofd eraf gehakt. Het werd tentoongespreid op de stadsmuren. Als een teken voor iedereen van kijk, de vijand is overwonnen. Dit is het hoofd van de koning van de vijand. En de handen werden afgehakt als symbolisch van hij kan nu niks meer tegen ons uitrichten. Die god Dagon, die ligt daar op de grond. Einde Dagon, einde verhaal. De god van Israël zit niet in de doos. De god van Israël is de god die zich in de heiligheid en de heerlijkheid van de Sinaï geopenbaard heeft. Die troont in de hemel. En die je alleen kunt zien, alleen kunt ontmoeten in de kracht van het geloof. De God die zich verborgen houdt. Als je hem niet wil zien, dan zie je hem niet. Maar als je hem wil zien, dan ga je in de schepping de bewijzen van zijn eeuwige macht en goddelijkheid zien. En in Jezus Christus ga je zien dat je te maken hebt met de machtige God die het heelal geschapen heeft. En die alle dingen regeert. Nou, die Filistijnen, die krijgen letterlijk de pest erin, want er breekt de pest uit. Vol builen en zweren en waarschijnlijk door muizen en ratten nog verspreid. Dus er komt een geweldige plaag en vervolgens zeggen ze van, dit ligt aan die ark. We gaan die ark terugsturen. En dan pakken ze weer hun eigen god erbij, het goud, en dan maken ze 5 muizen van goud en 5 builen van goud en die worden bij die ark gezet. En die ark wordt op een wagen gezet met koeien. En dat zijn zogende koeien. De kalveren worden weggeleid. En wat doet een zogende koe? Die gaat natuurlijk achter de kalf aan. En dan zeggen die Filistijnen, nou, we gaan eens even kijken wat er gaat gebeuren. Of dit echt van God is of niet. Als die koeien achter een kalveren aangaan, is het gewoon toeval. Het kan ook toevallig zijn dat het toevallig dan Dagon 2 keer gevallen is. En toevallig dat we die plagen in ons volk hebben. Maar als die ark met die koeien richting Bet Shemesh gaat, richting Israël, dan is het werk van God. En dan staat er, zonder naar links en naar rechts af te dwalen, die koeien die zetten de vaart erin en die hollen als het ware, zo lijkt de tekst te suggereren, naar Bet-Shemes. Het is het werk van God. En de Filistijnen verbazen zich, en zijn ook blij dat ze van die ark af zijn, en in Bet-Shemes verbazen de Israëlieten zich ook. Want er komt zomaar komt die ark eraan, op een kar, en op een afstandje staan die Filistijnse stamhoofden, staat er ook nog bij, die staan te kijken. En die mensen zijn helemaal blij van de ark is er weer. En die gaan eens een kijkje in die ark nemen. En God die straft onmiddellijk dat volk Israël opnieuw voor zijn hoogmoed. God voor je karretje spannen. Het kan. Ook als christen kan je God voor je karretje spannen. Nu het vierde. Het vierde. En dat kent u natuurlijk wel, hè. Het Nieuwe Testament. We leven nu nog in de Sinterklaastijd. En als u in het buitenland bent, dan zult u zien dat de kersttijd al is aangebroken, maar bij ons duurt het tot 6 december. Maar we leven in de tijd van Advent, of bijna de tijd van Advent, dat we de geboorte van de Heer Jezus herdenken. En dan kent u ook de geschiedenis van de wijzen uit het oosten. Matthäus 2 staat dat. In Matthäus 2 komen die wijzen en die komen dan uit het oosten naar Israël. Ze hebben in de sterren gezien dat ze in Israël moet zijn, dat daar een koning geboren is. En vervolgens verschijnen ze daar. En dan, waar moet je dan zijn? Het enige machtige rijk in het westen, dat is het rijk, we komen uit het oosten, het rijk in het westen, is het rijk van Herodes de Grote. Dus ze vervoegen zich bij Herodes de Grote en ze vragen van waar is die koning geboren? En dan worden ze doorverwezen via een profetie van Micha naar het dorp Bethlehem. En de ster wijst hun de weg. En vervolgens komen ze daar, Matthäus 2, vers 9. En toen ze nu de ster zagen, verheugden ze zich met zeer grote vreugde. En toen ze het huis waren binnengegaan, waar de Heere Jezus als kind of als baby was, zagen ze het kind met Maria, zijn moeder. En ze vielen neer en huldigden het. En ze openden hun schatten en boden het geschenken aan. En dan komt het, goud, wierook en mirre. Drie geschenken. Op zich, deze drie geschenken geven al een profetisch beeld over het leven van de Heer Jezus. Goud, een beeld van goddelijke heerlijkheid. Wierook is een beeld van aangenaamheid voor God. En mirre is een bittere kruid, wat ook gebruikt wordt als parfum en als olie om te zalven. Goud, de goddelijke heerlijkheid van de Heer Jezus. Wierook, zijn wandel, zijn leven op aarde. Mirre, het kruislijden, waar de Heer Jezus zich voor ons overgaf. Die wijzen komen uit het oosten om de Heer Jezus wat aan te bieden. Dan gaat het me even om dat ze hun goud aan de voeten van de Heer Jezus legden. Ik heb een beetje de tegenstelling gemaakt, goud of God. We hebben God, we hebben de Heer Jezus en we hebben al het andere. In dit geval goud, maar je kunt ook denken aan carrière. Of aan dingen die je bezighouden, mode of noem maar op, of iets wat je leuk vindt, muziek. Of het zijn dingen die allemaal op zich goed zijn. Maar als ze de plaats van God innemen, dan ben je in de gevarenzone. Als eerste mag God staan. Wat doen die wijzen? Ze brengen kostbaarheden, dat leggen ze aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Ze zeggen van, die dingen die ons op deze wereld als het ware lijden en gelukkig maken, die dure spullen, die brengen we als hulde aan de koning van Israël, aan de koning van deze wereld. De koning die de vrede zal aanbrengen voor deze wereld. Mag ik het even heel anders toepassen dan we tot nu toe gedaan hebben? Op de gemeente. Als we in de kerk zijn, zegt Paulus in 1 Korinthe 3, dan mogen we ook bouwen. Je mag wie je bent en wat je hebt inbrengen in de gemeente. En dan mag je bouwen op twee manieren. Met goud en zilver en kostbare dingen. En dat is werk wat zijn eeuwen, wat eeuwigheidswaarde heeft. En je kan ook met rommel aankomen zetten. Hout en hooi. En dan gaat het vuur eroverheen, is het weg. Mag ik het dus zo toepassen? Dat wij dat wat ons kostbaar is, dat wat ons dierbaar is, dat wat ons fijn lijkt, misschien hoeven we niet te kiezen. Misschien hoef je niet te zeggen van nou, wat ik fijn vind en wat mij bezighoudt, dat mag niet meer, ik moet nu voor God leven. Mogen het misschien zo zien, dat wat je bezighoudt, dat mag je meenemen naar de gemeente. Dat mag je meenemen naar de Heere God. En zeggen, Heere God, dit zijn de dingen waar ik blij van word op deze wereld. Maar ik wil het aan u aanbieden. En ik wil in mijn leven, als het ware, dat alles in uw dienst staat. Neemt u maar mijn verlangens en mijn liefde en mijn voorkeuren. Neemt u maar mijn rijkdom of mijn carrière. En ik bied het aan u aan. Ik wil het graag, als het ware, benutten in uw dienst. En gebruikt u mij maar als uw dienstknecht. Dat kan ook. Je kunt dat wat je hebt meenemen en in de dienst van God leggen. Gaan voor God, gaan voor goud, neem het maar mee. Maak het maar ondergeschikt aan de Heere God. En ga maar kijken wat de Heere God vervolgens daarmee gaat doen. Plaatje van de drie wijzen die een beetje met de Hollandse zuinigheid aankomen bij de stal of het huis. Als je bij de Heer Jezus verschijnt, dan neem je alles wat je hebt. Dan ga je niet voor een deel voor jezelf achterhouden, dan neem je alles mee. En dan zeg je, Heer Jezus, u bent mij zo kostbaar. Ik heb alles voor mij over. Ik heb niet de helft van mijn leven voor u over. Of 85% van mijn leven en 15% hou ik achter. Of 99%. Maar net als die arme weduwe die met die twee muntjes bij de tempel kwam. En twee muntjes allebei in die offerkist gooide. In plaats van de helft achter te houden. Eentje voor haarzelf een brood te kopen. En eentje voor de Heren. Had niemand iets tegen kunnen hebben. Maar ze wilde alles aan de Heren geven. En wetend van nou Heer, als u voor de musjes in het veld zorgt. De vogels van de hemel. Dan zult u ook zorgen dat aan mijn behoeften, in mijn behoeften wordt voorzien. We komen bijna aan het eind. U kent deze tekst wel, hè? Niemand kan twee heren dienen. U kunt niet God dienen en mammon. U kunt niet God dienen en goud dienen. Of God dienen en, vult u maar in. Je kunt geen twee bazen hebben. Eentje is altijd de belangrijkste en eentje is minder belangrijk. En wat de Heere God zo graag bij Israël wilde, was dat hij op de eerste plaats zou staan. Geen afgodsbeeld, of noem maar op wat er allemaal in de plaats kon komen, maar hij zelf. Wat de Heere God, de Heer Jezus, zo graag wil in mijn leven en in uw leven, is dat hij op de eerste plaats staat. En dat wij allereerst ons leven aan hem toewijden. En vervolgens alles wat hij ons heeft gegeven, en alles wat ons bezighoudt, al onze verlangens en wensen als het ware, gaan uitleven, maar in zijn dienst. Ondergeschikt aan wie hij is. Als die vrienden bij Job komen, dat is bijna het laatste, als die vrienden bij Job komen, dan komen ze met allemaal fraaie praatjes. Job die heeft te lijden onder de hand van de Heere God. En hebben ze na 7 dagen, als ze dan 7 dagen die vrienden aan zijn zijde hebben gezeten, beginnen ze te praten. Na 7 dagen treuren met iemand die lijdt is fantastisch. En vervolgens eindeloos zemelen en leuteren over welke zonde Job wel niet gedaan zou hebben, dat God hem zo straft. Erger kan niet. Maar ze zeggen heel mooie dingen erin. Alleen ze hadden het niet tegen Job moeten zeggen. Maar een van de dingen die Elifas zegt tegen Job is dit vers. En ik vind het zelf een prachtig vers. Daar zegt Elifas tegen Job, en zijn fout was dat hij tegen Job zei. Hij had niet tegen Job moeten zeggen, want Job diende de Heere God. Dus was op hem niet van toepassing. Maar in zijn algemeenheid kunnen we het wel op ons toepassen. Als wij ons tot de Almachtige bekeren, dat wil zeggen ons leven in zijn dienst stellen, dan zullen we gebouwd worden. Dan hebben we toekomst. Dan is er een eeuwigheid. Wanneer we het onrecht uit onze tent verwijderen, het gouderts wegwerpen in het stof, op de tweede plaats stellen, het goud van Ofer op de rotsgrond van de beken, en de Almachtige, de Heere God, onze voorraad gouderts en onze zilverschat zal zijn, voorwaar. Dan zullen we ons verlustigen in de Almachtige en ons aangezicht opheffen tot God. Eigenlijk is het een kwestie van prioriteiten. Gaan voor God, gaan voor goud. Laten we het hebben over gaan voor God. En dat goud is allemaal ondergeschikt aan hem. En al die andere dingen zijn ondergeschikt aan hem. Het gaat om God. De Heere God dienen. Hij wil de eerste zijn in ons leven. Dat eerste wat op de 10 geboden stond. Ik ben de Heere, uw God. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ja, het is het Oude Testament. Gaat u dan eens naar 1 Johannes 5. Wordt gesproken over de Heere God, de Heere Jezus, de eeuwige Zoon. En dan eindigt Johannes het laatste zinnetje van zijn eerste brief. Met mijn kinderen, wacht u voor de afgoden. Want als je de Heere Jezus kent, is alles wat je blik weer als het ware van hem wegbrengt, is een afgod. Zo'n gevaar voor ons als christenen, dat we onze blik op de Heer Jezus kwijtraken. En toch weer met onszelf bezig gaan. En toch weer met die ark gaan zeulen in onze dienst. In plaats van zelf ons bij de Heere vervoegen te zeggen, Heere, wilt u onze voorraad gouderts en onze zilverschat zijn? En daarom is ook deze tijd, we hebben eerst van Sinterklaas, maar dan komt de kersttijd er ook weer aan. Dus dat we misschien opnieuw ons kunnen bezinnen de komende weken met de vraag van, wat kunnen wij de Heer Jezus aanbieden? En zijn wij bereid om ons goud en alles wat we zijn op zijn altaar te leggen en te knielen aan de kribbe? En dat kind wat geboren is, de zoon die God gegeven heeft, de macht en het gezag te geven over ons leven. En te vertrouwen dat hij ons op de wegen van de eeuwigheid zal leiden. Amen.
Lied 168, vers 3 en 1.
Ik heb de afgelopen weken wel veel in dit lied moeten denken. En vooral vanwege twee woordjes uit het eerste couplet. Daar staat op een gegeven moment, juicht hemel. Rudy heeft gezegd dat God bij ons wil wonen. En het is een prachtige gedachte dat de hemel juicht vanwege wat er is volbracht. De hemel juicht vanwege wat er voor ons is gedaan door de Heer Jezus Christus. Dat geeft in de hemel enorme vreugde.
Zingen samen. Heb dank, o Heer, want goud en schatten en pracht en schoonheid deze aard, al wat de wereld kan bevatten, is het hart dat u behoort niets waard. Dat zegt wel heel veel. U, Jezus, bent mij meer dan schatten. U bent mijn lust, mijn enig goed. U gaf, wie kan uw liefde omvatten? Voor zondaars zelfs uw kostbaar bloed. U bent alleen mijn licht en leven, de waarheid zelf, het eeuwige woord, die immer mij uw hulp wilt geven en mijn gebeden altijd hoort. Zullen we de volgende twee zingen.
We willen graag nog een collecte houden en die is bestemd voor evangelisatiewerk.